Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. Bespreking van de herziene NAG-standaard.
Welkom beste luisteraar. Wij gaan het vandaag hebben over de herziene NAG-standaard, het SOA-consult. Deze is gedeeltelijk herzien en dat gaan we vandaag bespreken met Michelle Bruggelink. Hallo Michelle.
Hoi.
Jij bent huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NAG. En ik ben Femke Veldman. En wij gaan het vandaag over een aantal punten in die herziene standaard hebben. En dat gaat over het mycoplasma genitalium en de twee herziene onderwerpen HIV en chlamydia. Ja. En we beginnen bij chlamydia. Jullie hebben voor de herziening de laagdrempelige opsporing en behandeling van asymptomatische chlamydia-infecties onderzocht. Oftewel, heeft het nou meerwaarde om de asymptomatische chlamydia-infecties te behandelen, op te sporen? Of hoe laagdrempelig moet je dat doen? Wat zijn jullie bevindingen geweest?
We hebben daar inderdaad naar gekeken. De reden daarvan is dat daar twijfel over bestaat, internationaal en nationaal in wetenschappelijke onderzoeken, dat mensen zich afvragen, hoe nuttig is dat nou?
In het kader van, hoeveel gevaar loop je nou eigenlijk bij een asymptomatische infectie?
Precies. Ja. En dan zien we dat dat vooral voor vrouwen belangrijk is. En dat complicaties die vrouwen kunnen krijgen van chlamydia, pit, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, subfertiliteit, dat de belangrijke complicaties zijn. En dan zien we dat de chlamydia die kansen wel lijkt te verhogen, maar dat dat klein is. Ja. We zien bijvoorbeeld voor pit dat het verhoogde risico 1,3 tot 2,4 keer verhoogd is. En voor het risico op tubaire factor infertiliteit dat 1,3 tot 4,2 keer verhoogd is. Dus op kleine kansen. Dus dat zijn in absolute aantallen zijn die getallen niet zo groot.
Misschien is het hierbij nog even goed om te benoemen wat de cijfers dan zijn van pit, EUG en over tubapathologie. Ten eerste, het voorkomen van pit. Dat is ongeveer bij 0,6 per 1000 vrouwelijke patiënten per jaar. En is het hoogst in de vruchtbare leeftijd, namelijk 1,6 per 1000 in de leeftijdsgroep van 19 tot 24 jaar. En het voorkomen van EUG's in de huisartspraktijk in de leeftijd van 25 tot 44 jaar is 0,9 per 1000 per jaar. En over de tubapathologie. In Nederland blijft ongeveer 1 op de 20 stellen ongewenst kinderloos. Bij ongeveer 11% van deze paren speelt tubapathologie een rol. Dus dat is in totaal 11% van 5% is 0,55% van de stellen. Gaan we weer terug naar de podcast.
Het zwanger worden voor beide groepen, voor de mensen met chlamydia en de mensen zonder chlamydia. De kans op zwangerschap die lijkt even groot te zijn, maar het duurt mogelijk bij de mensen die ooit chlamydia hebben doorgemaakt ietsjes langer.
Dus eigenlijk is wat je zegt, er is wel iets meer risico op een pit. Er is iets meer risico op infertiliteit door die tubaire factor door chlamydia. Ja. Maar als je het vertaalt naar zwangerschapskans, lijkt dat verschil eigenlijk
klein te zijn. Ja. In de onderzoeken die we hebben. Het zijn moeilijke onderzoeken om te doen. Gaat veel tijd overheen tussen een eerste chlamydia-infectie en een zwangerschap over het algemeen. Ja. Met beperkt onderzoek zien wij dus dat er een beperkt verhoogd risico is. En dat is aan de ene kant vonden we als werkgroep het risico te groot om totaal te negeren. Mm-hmm. Dus durven we het huidige testbeleid niet verder af te zwakken. Aan de andere kant is het ook wel voldoende steun voor de huisarts als je angstige patiënten in je spreekkamer hebt. Dat je die grotendeels gerust kan stellen dat de kans op ernstige bijwerkingen van de chlamydia, dat die kans niet zo groot is. Ja.
Dus goed blijven onderzoeken zoals we al doen. En behandelen als zodanig. Ja. Maar als vrouwen komen met angsten van, en ik ben zo bang dat het iets doet met mijn fertiliteit, dat je dan ook kan zeggen van, het lijkt daarop toch minder te doen dan we vreesden.
Ja.
Oké. En het tweede punt over de chlamydia is de behandeling bij vrouwen. Namelijk wordt doxycycline de eerste keus. Wat is dat proces geweest om hier te komen?
Ja, in de oude standaard was voor rectale chlamydia-infecties. Chlamydia die kan op meerdere plekken zitten. En van belang is dan met name de urogenitale chlamydia in de vagina of in de penis, of rectale chlamydia. En in de oude standaard was ook de behandeling voor rectale chlamydia doxycycline. Want doxycycline werkt beter op een rectale chlamydia dan azithromycine. En eerder werd gedacht dat vrouwen anale chlamydia alleen opliepen door anale seks. Dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus van de vrouwen met een urogenitale chlamydia heeft ongeveer 75%, driekwart, heeft ook een rectale chlamydia-infectie. Dat is best veel.
Zonder dus?
Zonder anale seks.
Ja.
Ja, dus onafhankelijk daarvan.
Ja.
En de gedachte is dat dat komt omdat het perineum bij de vrouwen vrij kort is en dat de bacterie gewoon over kan lopen van de vagina naar het rectum en andersom. Ja. Dat is de hypothese. Ja. In elk geval zien we wel dat die 75%, dat wordt in meerdere onderzoeken wordt dat gezien.
Ja.
Dus dat lijkt betrouwbaar te zijn.
Ja, dat is wel een boeiend veranderd inzicht daarin.
Ja.
Dus iedere vrouw die chlamydia getest wordt, die zou je eigenlijk willen behandelen als een rectaal besmet iemand.
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden in geweest. Hè? Wat doe je daar nou mee? Als je weet dat doxycycline effectiever is als azithromycine.
Rectaal.
Rectaal. Maar bij 25% van de vrouwen die heeft hem alleen urogenitaal. Dus voor 25% maakt dat niet uit. Moet je dan alle vrouwen rectaal en urogenitaal gaan testen? Dat brengt ook wel heel veel kosten met zich mee.
Ja.
En ook een hogere drempel voor vrouwen om zich te laten testen.
Ja.
Wat we zien over de effectiviteit, heb ik volgens mij nog niet gezegd, is dat bij urogenitale infecties de werkzaamheid van doxycycline en azithromycine gelijk is, 95%. En bij rectale infecties zie je dat azithromycine nog maar 85% werkzaam is en doxycycline nog steeds 95%. Hm. Dus dat verschil van 10% effectiviteit bij rectale infecties, dat hebben we beoordeeld als klinisch relevant. Het is geen heel groot verschil, maar wel dus daar een groot verschil dat het voor de praktijk wel uitmaakt.
Ja.
Ja.
Verandert hierbij de opsporing ook, het testen?
Nee, we hebben er dus voor gekozen om dat als werkgroep niet te doen. Hè? Dus om het advies te geven om alleen vaginaal te testen.
Ja.
Omdat het bij zo'n grote groep vrouwen, driekwart, maakt het niet uit of je beide locaties test of alleen vaginaal.
Ja. Waren er nog iets met bijwerkingen en kosten van de behandeling dat jullie overdacht hebben?
Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Want azithromycine is natuurlijk een veel kortere behandeling. Daar zullen veel vrouwen wellicht ook de voorkeur aan geven. Therapietrouw hebben we ook meegewogen. Maar de onderzoeken die er zijn gedaan, die zijn wel gedaan met niet met perfect use, maar echt met typical use, zoals het in de praktijk ook gebeurt.
Ja. Ja. Met de therapietrouw die er
Die je erbij verwacht.
Ja, ja. 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 En dan is azithromycine is eenmalig 1 gram.
Ja.
En de doxycycline?
Is 2 keer per dag. 1 tablet voor 7 dagen.
Ja. Ja. Het is wel even wat sneller behandeld met zo'n azithromycine.
Ja. Ja. Ja, maar minder effectief.
Ja.
Ja.
Nou, boeiend nieuw inzicht.
Ja.
Gaan we naar het volgende punt, HIV.
Mm-hmm.
De standaard die onderstreept nog meer de vroege herkenning van HIV. Nou, veelal bekend, maar waarom willen we het eigenlijk ook weer vroeg weten en vroeg behandelen?
Heel kort, hè. 1, hoe sneller je behandelt, hoe beter het is voor de patiënt. En ten tweede, hoe sneller je behandelt, hoe kleiner de kans is dat je zich verspreidt.
Ja.
Ja.
Ja, dus voor verspreiding en voor de behandeling van de patiënt zelf blijft dat belangrijk. En dan zijn er aan de standaard zijn HIV-indicatorziekten toegevoegd om de huisarts daarin te helpen. Om het dus vroeg op te sporen. Wat zijn HIV-indicatorziekten?
Ja. Dus ze stonden eerst ook al in de oude standaard, maar ze waren niet zo makkelijk vindbaar. Okay. Een beetje verstopt in een detail.
Zo zie je, maar die heb ik nooit gevonden.
Nee, we hebben ze iets meer naar de voorgrond gebracht. En HIV-indicatorziektes zijn eigenlijk ziektes waarbij de prevalentie van HIV boven de 0,1% ligt. Dus nog steeds laag, maar wel dusdanig hoog dat het dat je een HIV-test zou kunnen overwegen.
Dus een ziekte die iemand heeft en meer dan 0,1% van die mensen hebben HIV.
Precies, ja. Precies, dat is het. En dat kan dus zijn een ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. Ja, zoals bijvoorbeeld een herpes zoster, die wat makkelijker naar de voorgrond kan treden op het moment dat je HIV hebt. Maar het kan ook zijn een aandoening die vaak voorkomt samen met HIV, zoals gonorreu en syfilis.
Ja. Ja,
daar zit geen oorzakelijk verband tussen, maar van de mensen met gonorreu hebben gewoon een groter percentage heeft ook HIV.
Ja.
Ja.
En wat is dat rijtje?
Het rijtje is heel erg lang. Hè? Dus als je online gaat zoeken, zijn er echt wel meer aandoeningen. De aandoeningen die we in de standaard hebben onderstreept, zijn bepaalde SOA die vaak samen voorkomen met HIV. Zoals gonorreu, syfilis, hepatitis B, hepatitis C. Dat als je dat vaststelt en je hebt nog geen HIV-test gedaan, is het echt wel aan te raden om dat alsnog te doen. En andere HIV-indicatorziekten zijn bijvoorbeeld herpes zoster, recidiverende pneumonieën, gewichtsverlies of langdurige diarree. Bij die laatste is het ook gewoon belangrijk om daarbij een goede risico-anamnese af te nemen en alert te zijn dat een HIV hierbij een rol kan spelen.
Ja.
Ja.
Ja, dus het is goed om bewust te zijn van dat rijtje. En heel vaak is het natuurlijk gewoon iets anders dan dit.
Hè? Ja.
0,1% ja. Is immers superlaag.
Ja.
Maar bewust ervan te zijn en eventueel je anamnese daarop uit te breiden,
ja.
Zijn er risico's op. Ja.
Ja. Kijk, als patiënten onverklaarde klachten hebben die kunnen passen bij een verminderd immuunsysteem, dan kan je ook natuurlijk aan HIV denken. En wat ook nog belangrijk is om je te realiseren dat bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, dat ook geïnterpreteerd kan worden als de ziekte van Pfeiffer, terwijl het eigenlijk de eerste manifestatie van HIV is, een acuut retroviraal syndroom.
Ja.
Ja.
Ja, dat is dat het optreedt net na de besmetting, hè? Zo'n ja. Aantal weken daarna.
Ja, zo'n zes ja. Weken daarna met koorts, algehele malaise, rillingen, zweten.
Ja.
Dat.
Ja.
Ja.
Oh, het zal wel Pfeiffer zijn en dan blijkt het achteraf. Ja.
Precies, ja. Ja.
Nou, het is wel weer goed voor mezelf om daar alert op te zijn, hoor. Want het is niet zo dat ik bij elke langdurig diarree daar direct aan denk.
Nee.
Nou, dit was even kort over de HIV-indicatorziekte. En verder over HIV melden jullie ook nog wat over PrEP.
Ja, klopt. Werd in de vorige standaard niet of nauwelijks genoemd. Is in de afgelopen jaren natuurlijk veel belangrijker geworden, omdat de GGD daar een programma in is gestart. En mensen die in aanmerking komen voor PrEP medicatie verschaffen. En PrEP is eigenlijk een middel, een combinatie van twee antivirale middelen die voorkomen dat iemand HIV kan krijgen. Is behoorlijk effectief, kan gebruikt worden alleen rondom seks of dagelijks voor de mensen die een heel hoog risico lopen op HIV. Het voorschrijven van PrEP behoort tot het bijzonder aanbod. Dus veel huisartsen zullen dat niet kunnen of niet willen. Maar het voorlichting geven over PrEP, dus mensen die hoog risico lopen op HIV, kunnen vertellen dat PrEP bestaat en ze eventueel kunnen doorverwijzen, dat vonden wij als werkgroep wel een taak van de huisartsen. Dus we hebben daarom PrEP wel opgenomen in onze richtlijn. En dan met name op het stukje voorlichting van herkende patiënten die hier misschien baat bij hebben. Hm. En zorg ervoor dat zij op de juiste plek terecht kunnen.
Ja,
ja.
Ja, mooi. Oké. Hierbij is het nog wel goed om te weten waar je dan naartoe moet verwijzen. Nou, dat is gewoon naar de GGD. Dan gaan we naar het laatste onderwerp van deze podcast. En dat zijn de Mycoplasma genitalium. Dat is een heel lastig ding. Want even een terugblik waarin het onderwerp al eens eerder is toegelicht. En dat was in de podcast van november 2020. En die ging over de herziening van de NAG-standaard PIT. Daar vertelt Lisette Verlee over de opsporing en de behandeling van Mycoplasma genitalium in het kader van PIT. Dat is nog te luisteren, dus bij november 2020. En zij vertelt over het Mycoplasma genitalium als een lastig onderwerp, waarbij de wetenschappelijke onderbouwing van de opsporing en de behandeling nog helemaal niet voldoende is. Er is onduidelijkheid over de associatie met PIT. En wat zijn de complicaties op korte en lange termijn bij een besmetting met een Mycoplasma genitalium? En ook de middelen die nodig zijn voor een mycoplasma om die te behandelen, die zijn vaak vrij fors, hè? Moxiflox wordt dan gegeven. En het zijn vaak ook reservemiddelen als andere antibiotica falen. Het advies vanuit die standaard was met name meer, ja, toch afwachten voor meer onderzoek.
Ja.
In deze standaard komt het mycoplasma genitalium ook ter sprake. En dan bij persisterende uretritis bij mannen. Wat hebben jullie over het mycoplasma toegevoegd?
We zijn niet heel veel verder gekomen dan 2 jaar geleden. Er is inmiddels wel veel meer onderzoek gepubliceerd over mycoplasma genitalium dan 2 jaar geleden. Mm-hmm. Er komt ook nog steeds wat onderzoek bij. Onderzoeken tot nu toe laten vooral associaties zien met bepaalde ziektebeelden. En niet zozeer dat dat mycoplasma genitalium, dat er een oorzakelijk verband is met verschillende klachten. Het mycoplasma genitalium is een bacterie waarvan we dus niet zeker weten welke klachten die veroorzaakt. Met name zien we geen duidelijke aanwijzingen dat die lange termijn complicaties geeft. We zien wel een duidelijke associatie met uretritis klachten bij mannen. Mannen die maar uretritis klachten blijven houden. En daar zie je wel dat er een wat duidelijkere associatie is dan voor de overige klachten. Dat heeft ons ook doen besluiten om voor die mannen die maar klachten blijven houden, ondanks dat andere SOA zijn uitgesloten en die na 4 weken nog klachten hebben, om hen wel op mycoplasma genitalium te testen en te behandelen.
Ja.
Ja.
En die test, is dat ook urine of is dat een swab?
Ja, is hetzelfde. Hetzelfde als voor de chlamydia en de gonoreu. Dus het kan in hetzelfde stikje.
Ja.
Als je niet zeker weet of chlamydia of gonoreu is uitgesloten, dan is het zeker ook de moeite waard om dat tevoren nog te doen. Maar mycoplasma genitalium aan zich, de test is niet zo moeilijk.
Nee.
Het lastige zit hem in de behandeling.
Ja.
Dus wat jij ook al zei, hè, dus het is een bacterie die veel resistentie heeft. Hij is vaak resistent tegen azithromycine. En als die azithromycine niet heeft gewerkt, dan zit je gelijk aan de reserve antibiotica, waarvan moxifloxacine de eentje is.
Ja.
Dus dat maakt behandeling lastig. Aan de andere kant zie je dat mycoplasma genitalium bij veel mensen ook vanzelf verdwijnt. En daar komt ook die 4 weken wachttijd vandaan. Want soms zie je dat, en die onderzoeken die we hebben, die zijn wel vaak bij vrouwen. En het zijn hele kleine onderzoeken. Maar dan zie je toch dat die mycoplasma genitalium, ook als je er niks aan doet, spontaan kan verdwijnen.
Hm.
Dus dat is ook de reden dat we pas na 4 weken testen.
Ja, ja.
Heeft de kans gegeven om zelf te herstellen voordat we iets met antibiotica doen.
En dan komt die meneer met zijn uretritis en die zegt, ja, mevrouw die wil eigenlijk ook getest worden.
Ja, en voor mannen die veel klachten hebben, ja, is dat zeker wel aan te raden. Omdat je bang bent, die vrouw die heeft ook een kans van zeg 50% om ook mycoplasma genitalium te hebben, ongeveer. Ja, dan zou het vervelend zijn als die man net correct behandeld is. Hij heeft daar dus wel klachten van en hij krijgt het dan weer terug via zijn vrouw. Dus in dat geval adviseren we de vrouwen om wel te testen. Als het een vaste partner is, dan niet zozeer om die vrouw te behandelen, maar ook om te voorkomen dat die partner weer opnieuw zijn klachten terugkrijgt.
Ja.
Ja.
Als hij positief is bij die vrouw.
Ja, dan behandel je die vrouw dus mee.
Ja, voor die man.
Voor die man. Ja, ja, dan moet je goed overleg doen. Dat is toch een beetje zoeken.
Ja. Ja, ja. Hey, en na testen dan nog? Ga je dan weer opvolgen?
Als de klachten weg zijn, zijn ze weg.
Ja, afblijven.
Ja, als de klachten weg zijn, zijn ze weg. Ja. Zijn de klachten er nog? Ja, dan kan je zeker wel opvolgen. En dan is het vervolgbeleid, is het advies voor nu om dat echt even te overleggen met de medisch microbioloog.
Ja.
Je zei net dat artikel van Lisette Verleeën van 2 jaar geleden, dat er toen nog te weinig onderzoek was. Nou, we zitten nog steeds een beetje in dat stadium, maar we zien wel dat er veel ontwikkelingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om ook resistentieonderzoek te doen bij mycoplasma genitalium. Vooralsnog is dat een beetje experimenteel, is dat heel erg duur, maar het kan best zijn dat het over een paar jaar weer heel anders is. Of dat er nieuwe inzichten zijn over de resistentieproblematiek bij mycoplasma genitalium in een bepaald gebied. Dus als iemand niet succesvol behandeld wordt voor mycoplasma genitalium, zou ik in dit geval echt even met de medisch microbioloog in de regio overleggen van wat nu?
Jij wou bijna met een mycoplasma gaan overleggen.
Ja, met een mycoplasma kan je ook gaan overleggen, maar die wil misschien liever blijven zitten.
Ja. Hey, in ieder geval, er is weinig wetenschappelijk bewijs nog.
Ja.
Wel wordt het wat meer.
Ja.
Maar ook deze mannen die behandel je dus omdat ze klachten hebben.
Ja.
En dat is vervelend. Maar nog steeds, de,
denk ik dat het belangrijk is om te onthouden voor de huisartsen. De causale relatie met Mycoplasma genitalium en echt een pit.
Is niet aangetoond. Dus voor hetzelfde geld is het gewoon een bacterie die mensen af en toe bij zich dragen, die dan weer verdwijnt en misschien weer een keer terugkomt. Ja. En dat die helemaal niet zo kwaadaardig is als dat nu soms wordt gedacht.
Ja. Nou, dan hebben we een hoop besproken.
Ja.
Misschien is het goed om heel kort nog even die verschillende aspecten door te lopen.
Ja. Nou, belangrijk is voor chlamydia dat we van vrouwen weten dat ze vaak een rectale chlamydia-infectie hebben. En dat we ze daarom behandelen met doxycycline in plaats van azithromycine. Voor mannen geldt nog steeds het azithromycine als eerste keus. Voor HIV hebben we twee dingen gedaan. We hebben de HIV-indicatorziekte een duidelijkere plek gegeven in de standaard. En we hebben PrEP toegevoegd. De voorlichting over PrEP hebben we toegevoegd. En voor Mycoplasma genitalium, ja, die hele SOA die is nu toegevoegd aan de richtlijn. Maar daar blijft bij dat we terughoudend zijn met testen en behandelen. En dat testen en behandelen eigenlijk alleen plaats heeft bij persisterende uretritis. Bij mannen die niet door een andere SOA wordt veroorzaakt. En eventueel hun partners.
Nou, hartelijk dank voor deze uitleg van deze herziene standaard. Het SOA-consult. Ik heb gesproken met Michelle Bruggeling en ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.